Aflevering 2, Louis.
Inderdaad, hier opnieuw met dezelfde gast.
Hier zijn we weer, ja. Hoi. Wat vonden van deze aflevering?
Ja, ik vond het interessant om een keer heel jouw curriculum te horen, want ik had hem nog nooit zo in detail gehoord. Dus het was interessant.
Ja, ja, ja. Ik wist niet dat je burgerlijk ingenieur was.
Ik heb geschakeld, dus sommige mensen zijn dat is niet echt burgerlijk ingenieur. Ja,
petje af. Kijk. Goed, aflevering 2. We gaan het hebben over BIM. Wat dat BIM is, wat dat BIM kan betekenen. Dus ja, ik vind dat zelf niet makkelijk om uit te leggen wat BIM is.
Ik ook niet.
Ik heb er al 101 definities voor gehad, op 101 manieren uitgelegd. We gaan een poging doen, hè.
Zeker. Begin maar.
We zullen beginnen met de officiële afkorting, hè, waar dat BIM voor staat. Ik denk dat dat wat geëvolueerd is. Toen BIM op de markt kwam, ik denk dat dat zelf een term is, die Autodesk. Een van de softwarepartijen binnen de bouwwereld, dat die ermee afgekomen is. Bestaat ook al heel lang. Ik zou het zelf niet weten vanaf welk jaar. Zouden we een keer moeten opzoeken.
Ik heb het opgezocht. Het was veel langer dan verwacht, maar ik durf het niet citeren. Maar het was echt jaren, ik denk, 80?
Of...
Het was echt vroeg.
Het zou kunnen. Ja, BIM staat voor Building Information Modeling. Of Building Information Model. Dat was toch de eerste afkorting. Zo heb ik het ook leren kennen. Ik versta er altijd onder het 3D-model. Veel mensen denken van, ah, dat is 3D. Maar de I vergeten ze dan dikwijls erbij te vermelden. Dus het gaat over bouwkundige informatie die je aan zo'n 3D-model hangt. En ja, zo is dat, denk ik, jaren 90, jaren 2000 voornamelijk ingezet geweest. Als we gaan van 2D naar 3D gaan. En we hangen er wel wat informatie aan, voornamelijk voor intern gebruik. Maar de laatste, laten we zeggen, toch wel 10 jaar, merken we dat de samenwerking tussen de partijen verbetert. Dat de eisen strenger worden op het vlak van bouwen. En dat die informatie niet alleen belangrijk is intern binnen een bedrijf, maar ook voor degenen die ervoor of erna komen. Hè. En dan is die term meer en meer gegaan naar Building Information Management. Hè. Dus die informatie die moeten we gaan beheren. En dan komen we al richting databases enzovoort, die termen waar we het misschien later ook nog wel lekker kunnen over hebben. Maar het wordt dus meer en meer een opslagruimte, een 3D-model, waar dat we informatie in gaan toevoegen. Die moeten we gaan beheren, die moeten we gaan controleren, zodanig dat we daar eigenlijk gigantisch veel mee gaan doen. Ik heb het in de vorige podcast ook al een keer aangehaald, hè, de uitdaging die je hebt, de mogelijkheden die er zijn, dat u aanspreekt, wel mij ook. Ik vind dat... Ik denk dat we nog maar in de kinderschoenen staan van wat het teweeg gaat brengen. Dus ja, voilà. Dat is een beetje het officiële karakter van BIM. Ik weet niet of jij daar iets aan toe te voegen hebt.
Ik ga zeker akkoord met de officiële definitie. Ik denk dat het goed is om een officiële definitie te hebben. Maar ik vind het altijd leuk om te horen van mensen in de industrie wat hun beeld, hun visie is over BIM. Ik ben zeker dat je er ook in hebt en denk dat je die subiet ook zal uitleggen.
Met veel plezier.
Ik zal misschien even beginnen bij mijn eigen visie. Ja. En dat is, ik ben een ingenieur van nature en ik zie gewoon dat er veel meer mogelijkheden zijn als je werkt in BIM. Veel meer extensies mogelijk. Je kan simulaties gaan doen op een model, je kan AI komt nu op, daarvoor heb je data nodig. In een BIM-model is er gewoon veel meer data dan een simpele, sorry dat ik het zo zeg, maar een simpele CAD-tekening. Ja. Je kan ook dingen gaan automatiseren. Denk maar bijvoorbeeld niet alleen het design gaan automatiseren, maar ook rule checking gaan doen om bijvoorbeeld building permits in de toekomst mogelijk te maken. Dat automatiseren, dus werk wegnemen van veel ambtenaren die eigenlijk waarschijnlijk de leukste taak is, zo al die regels gaan controleren, als dat gewoon al voor een stuk voor hen kan gedaan worden en dat ze alleen op de pijnpunten moeten gaan concentreren. En advies geven erop, dat lijkt me veel nuttiger. Dus ik denk dat iedereen daar ook wel voor te vinden is, of zoiets. Maar ik hoor soms, BIM is een middel, geen doel op zich. Ik heb daar heel veel presentaties, iemand heeft dat ooit gezegd, neem ik aan, en mensen denken van, hé, dit is een mooie quote, laten we dat nemen. En
we pakken dat over,
gebruiken dat opnieuw op hun slide. Maar ik heb die slide ondertussen 10 keer gezien. Ik was hier wel een klein beetje beu, ik ga eerlijk zijn. Ik zeg niet dat het fout is, voor al duidelijkheid. Maar ik dacht zo, en ik heb dat tegen jou eerder ook gezegd, voor mij is BIM gewoon, ik vind dat leuk. Werken in BIM is gewoon veel leuker dan werken in AutoCAD. Heel simpel voorbeeld, visueel al. Je laat een IFC, we zullen later over IFC hebben, of laten we zeggen voor nu, we laten een BIM-model in een software. En plotseling krijgen alle elementen een kleur. Bijvoorbeeld alle columns hebben een bepaalde kleur, alle muren hebben een kleur. Je kan dat is heel visueel en je kan direct zien okay, welke elementen zitten erin. En je kan ook die kleuren gaan baseren op het feit van dat je elementen bepaalde properties hebben en zo, die dan wel of niet in het model moeten zitten. Dus je kan het allemaal gaan checken visueel en dat ziet er gewoon tof uit. En je gaat daardoor, je kan er ook door vliegen. Je kan het in AR zetten, je kan het in VR zetten. Er zijn zoveel mogelijkheden en ik kan me alleen maar inbeelden dat als jonge persoon, ingenieur of niet, maar je wilt gewoon in een bedrijf werken die bezig is met innovatie, die bezig is met vooruit te gaan. Ja, en dan vind ik wel dat BIM in dat plaatje past. En dus voor mij is BIM vooral leuk. Anders zou ik wellicht nooit in de bouwindustrie gekomen zijn, moest BIM niet bestaan. Daar ben ik redelijk van overtuigd.
Ja, ik heb me die vraag ook al dikwijls gesteld. Van, zou ik ook nog altijd in de bouwwereld bezig zijn zonder BIM? Ik denk het niet. Dus het is gelijk dat jij zelf zegt, het spreekt mij enorm aan. De mogelijkheden, de uitdagingen, toekomstgericht vooral. Voor mij is toekomstgericht, vind ik dat heel belangrijk, dat we het wel al stappen gezet hebben de afgelopen jaren, maar ik ben ervan overtuigd dat we nog gigantische stappen vooruit kunnen zetten en zullen zetten, door onder andere gebruik te maken van BIM. Hè. En er kun je heel breed in gaan. Hè. Zo die 3D-modellen, gelijk dat je al zegt, kunnen gebruikt worden voor inzichten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan planning, ik denk aan kostencalculatie, ik denk aan energieprestaties, ik denk aan renovatie, hè, afbraak en heropbouw. Ik denk dat...
Daar zeg je het ook, renovatie. Allee, we weten dat we zware uitdagingen hebben, niet alleen in Europa. Maar ik denk dat we er in Europa wel heel veel mee bezig zijn met bepaalde doelstellingen te halen. En ik denk, iedereen weet dat, iedereen in de bouw zit, dat ons gebouwenpark niet alleen de productie van gebouwen, dus het maken, maar ook eigenlijk tijdens de levenscyclus, het uitstoot van gebouwen, zeker van ons oude gebouwenpark, is gewoon heel groot. Ja. Dus we gaan een heel grote renovatiehof tegemoet. Ik kan me dat niet inbeelden, want er zijn nu al... Er zijn veel werkkrachten tekort, dus we moeten dan automatiseren. Niet alleen softwarematig in design, maar ook hopelijk robotica na een tijdje. Ja. Maar dat kan alleen maar... Volgens mij kan dat alleen maar als je een digitaal model hebt. Want die robots moeten toch van ergens ook hun data halen. Ja. Dus ik denk, het begint sowieso bij BIM. En ook al zijn al die toepassingen voor toekomstmuziek in principe, als we nu niet beginnen met dat al alles in BIM te gaan doen, denk ik dat het gewoon veel te laat gaat zijn. En dus ik denk zeker... Voor onze klimaatdoelstelling is BIM gewoon de fundamenten.
Ja, klopt. Klopt, ja. Ik kan dat alleen maar beamen. Ik denk ook nog een belangrijk aspect is de aansturing van de fabricatie. Daar kan ook BIM voor gebruikt worden. Als we gaan kijken naar meer en meer, het moet sneller, het moet goedkoper. En dan is de prefab. En prefabricatie is een belangrijk topic ook. Daar kan BIM ook voor dienen. Hè. Als je je 3D-model, als je je gebouw, wat dat je wilt plaatsen, op voorhand al... gemodelleerd hebt, geanalyseerd hebt, geoptimaliseerd hebt, ja, dan kun je op de werf zelf veel sneller, veel efficiënter te werk gaan. En dat komt eigenlijk iedereen te goede. Dus,
ja, en allee, het loopt daar ook projecten rond. Ik denk dat er bij Buildwise, ik zit er nu zelf niet op, maar loopt er ook zo'n project om eigenlijk de connectie te maken tussen de werf en eigenlijk de manufacturing, dus de fabriek. Maar ik merk wel, en daarvoor zijn die onderzoeksprojecten ook, dat zijn twee verschillende werelden. Een fabriek, of zoals dat automotive, alles is geautomatiseerd. Maar dan heb je ook de werf. En die twee werelden samenbrengen, dat is nog niet zo makkelijk. En daar zitten er wel uitdagingen in. En ik zie bijvoorbeeld in Nederland, je hebt een paar bedrijven die echt heel veel prefab bouwen. Die zijn bezig. Dat is heel veel IT komt daarbij kijken. Maar dat lukt hen wel al. Maar zo zijn er nog niet veel. Maar ik denk dat we sowieso uit die project moeten leren. En dat we in België ook zoveel mogelijk in stroomversnelling moeten gaan steken.
Ja. Heb je het gevoel dat heel veel bedrijven... er al naar kijken of mee bezig zijn?
Naar BIM in het algemeen?
Naar BIM in het algemeen.
Ik zit natuurlijk in de BIM-cel, dus ik kom meestal in contact met BIM-bedrijven. Maar soms, dus ik denk, iedereen is daarmee bezig. Ja, ik heb contact met de grote, zoals dat je ook bij Wekart. Ja. Die ken ik dan ook. Oké, Joris doet daar BIM. Maar soms kom ik bij bedrijven die redelijk groot zijn, die totaal niets met BIM doen. En daar ben ik eigenlijk van verwonderd.
Ja.
En die soms ook zelf niet weten dat Buildwise eigenlijk heel veel publicaties heeft rond BIM. Oké, daarom dit project en de podcast, het dissemineren van informatie. Maar ja, soms ben ik toch veranderd, inderdaad.
Ja, ik heb datzelfde gevoel. En zeker, dat is nu al een paar jaar geleden, maar toen ik voor iThesis werkte in een Autodesk reseller, kwam ik inderdaad... vond ik het ook frappant dat sommige hele kleine bedrijven er al naar keken. En dat sommige grote bedrijven het gewoon links laten liggen. Maar ook omgekeerd, je hebt ook de grote, uiteraard, die hebben ook al geïnvesteerd in opleidingen, in software enzovoort. Dus ja, ik heb zo de indruk dat we op een goede weg zijn in België. Maar dat er, als we kijken naar buurlanden, zeker Engeland, de Nordics, Nederland, dan denk ik dat we nog wel een inhaalbeweging kunnen of moeten maken zelf.
Ik denk dat Scandinavië heel ver staat. We hebben ook contact gehad met Noorwegen bijvoorbeeld. En daar is een beetje, zoals dat we in Vlaanderen het HFB hebben, hebben daar een Stadsbeek, dus iets gelijkaardigs. En zij hebben al hun BIM-vereisten, zijn allemaal in database gedefinieerd. Die database kan door de projectpartners geraadpleegd worden. Die weten perfect hoe dat ze dingen moeten modelleren, welke properties waar moeten, hoe ze moeten mappen naar IFC, dus IFC-neutraal formaat, en zo verder. En allemaal, dat zijn geen PDF's meer. Dat is echt database gestuurd, kunnen ook automatisch daaruit checking files gaan genereren en zo verder. Maar dan gaan we nu een beetje ver voor deze aflevering. Maar ik wil maar zeggen, daar lukt het hen.
Ja.
En volgens mij houdt er ons niet veel tegen om bij ons ook te doen lukken. Er moet enkel gewoon een soort mindset zijn. En dan in de UK hebben we natuurlijk ook. De UK is heel actief op het maken van standaarden rond BIM. ISO 9650, wat eigenlijk de BIM-standaard is, was eigenlijk gewoon een British standaard van vroeger. Of de PAS 1192 in principe. Maar dan is er ook... dat is nog een keer een stroomversnelling gekomen door... een grote brand die daar geweest is in de Grenfell Tower, denk ik, als ik het goed... Daar is heel de brand, de brandwetgeving dan op aangepast, want dat was echt wel traumatisch voor de Britten. En als je naar de BIM-documentatie gaat van de UK, wordt dat heel veel gerefereerd. Want daardoor zijn ze, kijk, moesten we alles in BIM bouwen en zo, dat is veel beter kunnen gecheckt worden. Zo'n situatie is in principe, ik ga niet zeggen niet voorkomen, maar veel minder voorkomen. Dus daardoor is de UK nog een keer een extra stroomversnelling aan.
Oké, goed, want... Interessant, maar we wijken een beetje af, van het onderwerp van deze podcast. Wat is BIM? Dus we hebben al gesproken dat dat een 3D-model is met informatie die je moet gaan modelleren, gaan managen enzovoort. Als je dat moet uitleggen aan een leek, stel dat je dat moet uitleggen aan je vader. Hoe leg je dat dan uit, wat dat je eigenlijk doet?
Ja... Mijn vader, ik zou zeggen, hij is wel oké intelligent, dus ik hoop dat hij...
Pakt dan
maar eigenlijk zeg ik het aan iedereen een beetje op dezelfde manier. Eigenlijk heel droog. Ik heb jouw definitie daarnet al wat gehoord. Ik vond dat eigenlijk wel beter. Maar goed, ik ga toch
bij
mijn eigen visie blijven. Ja, ik zeg gewoon dat architecten vroeger, en nog altijd, veel architecten, tekenen in 2D. En 2D in principe... Als je tekent met een programma zoals AutoCAD, dat zijn eigenlijk domme lijnen. Dat ik zo zeggen. Er zit daar geen intelligentie in. En als je... AutoCAD weet niet dat je vier lijnen samen een muur zijn.
Nee, het zijn vier lijnen. Hè.
Ja, en als je dus één lijntje vertrekt, moet je dan maken dat die andere lijntjes mee zijn. Er zit er geen echte verbinding tussen, geen intelligentie. En in BIM weet hij wel wat een muur is. Je tekent gewoon met je muis van punt A naar punt B een lijn. Maar eigenlijk komt in je model direct een hele gelaagde muur, afhankelijk van een bepaalde muur dat je kiest in je bibliotheek. En het zit er allemaal informatie in. Bijvoorbeeld bestaat uit zoveel lagen en elke laag heeft een bepaalde isolatiewaarde. Je kan zelf de manufacturer erin zetten en zo verder. En dat is één, veel sneller. Ik denk dat dat wel veel sneller is voor grote projecten zeker. En twee, als je iets wil veranderen, kan je dat heel snel veranderen. Plus, met al die data kan je dan bijvoorbeeld een energiesimulatie gaan doen of een lichtberekening en zo verder. Met die AutoCAD-lijnen kan je dat gewoon niet.
Nee, klopt.
Dus dat is mijn uitleg. De meeste mensen weten wel wat dat AutoCAD is en die verstaan dat dan ongeveer, denk ik. Ja. Ik weet het niet.
hoe dat ik het uitleg? Het hangt er een beetje vanaf. Het hangt ervan af wie dat je doelpubliek is, wie dat ervoor zit. Maar ik heb wel een verhaal dat ik dikwijls vertel. Ik heb het onlangs nog aan een paar studenten verteld. En ik begon eigenlijk gewoon met de vraag te stellen van wie gaat er graag op reis? En dan steekt iedereen zijn hand op. Dan heb je direct wel qua interactie met het publiek. En dan stelden ze wat bijvragen van wie gaat er graag regelmatig naar een andere locatie op reis? En dan op iedereen haalt zijn hand op. Wie gaat er graag met vrienden op reis? Wie gaat er graag met familie op reis? Enzovoort. En dan meen ik de omschakeling te maken, want iedereen zit dan naar mij te kijken van hoe, we gingen het hier toch over BIM hebben en jij zit hier bezig over op reis gaan enzovoort. Maar dan maak ik de link, dan zeg ik van kijk, eigenlijk BIMmen, want de Hollanders hebben er uiteraard een werkwoord van gemaakt dat wij overgenomen hebben, BIMmen. BIMmen is een beetje hetzelfde als uw reis voorbereiden. Stel dat je altijd op reis gaat naar een andere bestemming, met andere mensen. En ik reed een keer met vrienden, dan een keer met een koppel met kinderen, dan een keer met je grootouders. En je gaat een keer naar een strandvakantie, een bergenvakantie, een keer naar het noorden, hè, waar het wel kouder is, een keer in het zuiden enzovoort. Ja, dan gaat u altijd moeten voorbereiden. En je gaat altijd gaan kijken, waar gaan we naartoe, met wie gaan we naartoe, wie neemt wat mee, wat is er ter plaatse, hoe gaan we geraken, hè, met welk vervoersmiddel enzovoort. Dus ja, als je elke keer met andere mensen naar een andere locatie gaat, ga je dat moeten plannen. En eigenlijk is bouwen net hetzelfde. We zetten elke keer een ander project, een ander gebouw. En we doen dat ook altijd met andere partners. Architect A, volgende keer is het een andere architect. Aannemers veranderen, onderaannemers veranderen enzovoort. Wel, als je een leuke reis wilt hebben, als je daar wilt toekomen en ontspannen van je reis wilt genieten, ja, dan ga je goed moeten voorbereiden op je reis. Wel, net hetzelfde als je een project wilt afleveren met veel voldoening op een gestructureerde, rustige manier, hè, zonder veel ruzies onderling, wel, dat gaat u goed moeten voorbereiden. En daar past dat BIM-verhaal dan in. Als jij je gebouw op voorhand al een keer digitaal bouwt, in 3D, met de juiste informatie, dan kan iedereen daar op, ja, goed naar kijken. Hè, kijken, wat heb ik nodig? Zit de informatie erin die ik nodig heb? Wie gaat die aanleveren? Op welke manier wordt dat aangeleverd? Enzovoort. Je kunt dan uw analyses maken, uw hoeveelheden eruit halen, uw planning eraan gaan koppelen, enzovoort. Dus als je dat allemaal op voorhand goed kunt doen met goede afspraken, hè, want daar gaan we het later ook nog over hebben, hè, de afspraken die gemaakt moeten worden om dat goed te laten werken. Als je dat goed doet, ja, dan kun je perfect bouwen. Hè, weinig problemen op de werf, planning loopt goed, iedereen weet wat hij moet doen, alles past perfect, enzovoort. Dus dat is mijn verhaal dat ik dikwijls breng aan leken. Hè, vergelijk het met op reis gaan, denk aan een goede voorbereiding voor op reis te gaan, zodat je een leuke reis hebt. Wel, zo moeten ook BIM'en om een goede uitvoering en onderhoud te hebben.
Maar ik denk dat de cirkel rond is, want we begonnen eigenlijk deze podcast met wat zijn de beide definities. Ik zei van 2D naar 3D, daar ben ik een beetje mee op ingegaan. Hm. En hij had eigenlijk de vergelijking met mijn reizen en dat ging over afspraken en meer dat proces. Dus die Building Information Modeling en die Building Information Management, dat zijn die twee definities die in beide onze verhaal nu samenkomen. Ja. Dus ik denk dat het wel een mooie aanvulling was,
ja, dat is waar.
Op elkaars definitie eigenlijk.
Dat is waar.
Dus nu dat ik daarover nadenk.
Ja.
Maar dus, voilà. Misschien is dat dan ook beste noten om te eindigen.
Ja, ik denk dat we hier inderdaad wel kunnen afronden. We gaan uiteraard in de volgende podcast daar dieper op in. We hebben nog geen specifiek onderwerp nu geselecteerd voor onze volgende podcast. Dus,
ik kan er wel een paar uit de kast halen.
Ja, we hebben er zeker. Maar ik wil bij deze ook nog eens een oproep doen aan iedereen die luistert. Als je leuke onderwerpen hebt, topics waar we het zeker over moeten hebben, ja, laat het ons weten. En dan gaan we dat meenemen in een van onze volgende afleveringen. Dus
top.
Voilà. Ik vond het weer gezellig, Louis.
Het was weer gezellig.
Plezant, hè.
Ja. Ja. Gaan we dat meer moeten doen.
Gaan we dat meer moeten doen? Ja. Jawel, kom. Je mag nog komen. Mag
wel,
ik nog
Joris
komen?
Ja, je mag ook nog komen.
Oké. Okay. Goed, dankjewel iedereen. En tot de volgende. Ciao, kus.